Zullen we zo de zaal doorkijken? Fijn om zo weer heel wat gezichten te zien. Sommigen ook flink gebruind door de zomerzon. Anderen zouden nog gaan. Hè? De vorige keer, toen gingen wij bijna weg. Met u kort even over gehad. Kinderen, papier in aanslag. Ik wens een cijfer. Vind ik leuk. Ja, dan had je mee. Ja, dan had jij mee best gedaan. Precies. Ja, dan had ik iets beter geleerd. Maar ik wil graag met jullie stilstaan bij Jozua 4. Wilma heeft het al daarover verteld, heeft al het een en ander voorgelezen. We gaan er zo meteen in duiken. En voordat we in Jozua 4 gaan duiken, wil ik jullie even meenemen in twee anekdotes. En de eerste is al van heel wat jaren geleden. En ik heb onze oudste toestemming gevraagd, mag ik dit vertellen? En ik mocht dit vertellen. En het is in die zin weinig spannend, want het is goed afgelopen. Het is goed afgelopen met je, hè? Het is goed gekomen met je. Want wat was het geval? Zoals we allemaal wel hebben, en de kinderen hier zullen dat herkennen, is op een gegeven moment een fase dat dan de zwemdiploma's zijn behaald. En je mag gaan nadenken over welke sport mag ik gaan doen. En Joas, als oudste van drie jongens, koos voor voetbal. Ja, net als zijn broer en net als zijn jongere broer. Dus drie voetballers. Maar toen de eerste. En het was natuurlijk voor ons ook nieuw. Welke voetbalclub ga je dan naartoe? Ons in verdiepen, hoe zit dat eigenlijk? Welke club speelt op zondag? Gebeurt dat nog? Moeten we dan iets zoeken wat juist op zaterdag wedstrijden heeft? En zo belanden wij bij ONT Opijnde als drachsters. Outsiders in een dorpsclubje. En ik weet nog, hij was 7. En het was ergens januari, februari, net na de winterstop. Dus het zal misschien ook al begin maart geweest zijn. Dat we voor het eerst daar de F5, dat was toen nog ingedeeld in F'jes. Wie bekend is met voetballen weet dat op dit moment daar een andere nummering en benaming aan wordt gegeven. Toen was dat nog de F. De F5, kleine ukjes die allemaal op een kluitje voetballen. En wij gingen daar ook naartoe. Hand in hand. Op pad naar ONT, in de voetbalkleding. En wat was het spannend, hè, Joas? Want wat was dat? Dat veld is zo groot. En waar moeten we dan nu zijn? En straks komen we te laat. En Mem, jij moet sneller lopen. En heb ik dit wel mee? Heb ik dat wel mee? En ik dacht na de eerste keer, nou, die kop is eraf. Dit hebben we gehad. Maar een week later was hetzelfde feestje weer. Weer die spanning, weer die stress. Weer, wij komen te laat. En ik weet niet waar het is. En je moet nu wel meelopen. En ik trof allemaal mensen waar ik mee wilde kletsen. En dat was natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Oi, oi, oi. Die eerste keren, die eerste weken, misschien wel de eerste maanden, moesten echt hand in hand doorlopen worden. En na verloop van tijd, een aantal jaren, zei hij, ik geloof dat ik zelf wel kan fietsen. Dat was het markeerpunt dat we zeiden van, jongen, wat een groei zit er dan in kinderen. En misschien zo voorafgaand aan het seizoen herken je dat morgen een nieuw lokaal, morgen nieuwe docenten, morgen een nieuw plekje. En voor ons als volwassenen ook een nieuw seizoen. Wat gaat er komen? Ik ga iets nieuws oppakken of ik heb andere voornemens genomen en dan kan het heel spannend zijn. Maar een 7-jarige die op voetbal gaat en hand in hand met ouders meegenomen moet worden, is spannend. Maar wat kunnen wij als volwassenen ook kleine spannende dingen meemaken? Tweede anekdote is een moment in dit zwangerschap van de jongste dat ik hevige pijn kreeg onder bij mijn verstandskies. En ik bij de tandarts kwam en die zei, ja, die moet eruit, ga maar naar de kaakchirurg. En de kaakchirurg zei, ik begin nergens aan voordat er foto's worden genomen. En je bent zwanger, dus ik maak geen foto's, je mag weer naar huis gaan. Dus ik ging weer naar huis met een zere kies. En voor de ouders onder ons, maar misschien ook wel dat je dat weet, iedere zwangerschap kost een kies, hè, zeggen ze dan. Dit was er ook één. Dus ik moest weer naar huis en een paar maanden later belde ik weer opnieuw de kaakchirurg en ik zei, kan ik nu alsnog komen dan om die kies te laten trekken? Ik geloof dat ik nog nooit zo bang geweest ben als daar in die wachtkamer. Wat had ik een spanning en wat was ik bang voor het moment dat ze daar gingen snijden, want het moest allemaal weggehaald worden en dergelijke in de onderkaak. En het grappige is, wanneer begint het pas echt spannend te worden? Als hij eruit is, toch? En je thuis bent en de verdoving weg is, dan pas begint eigenlijk echt de pijn. Spannende momenten, spannende dingen. Twee van die alledaagse dingen die we allemaal wel op een bepaald moment in ons leven tegenkomen. En wat kunnen die ook groot worden? Wanneer je iets voelt in je lijf waarvan je weet, ik weet niet of dit oké is. Wanneer een geliefde een diagnose krijgt waarvan je weet, ik weet niet of dit wel goed komt. Wanneer je berichten krijgt dat iemand op sterven komt of op sterven ligt. Wanneer er andere momenten zijn waarbij iemand bij je komt en vertelt, wij vinden elkaar niet langer meer leuk, wij gaan uit elkaar. Of wanneer er situaties zijn waarbij je baas op een gegeven moment vertelt, het gaat niet goed met het bedrijf. En er komt misschien wel een moment waarbij er 10 of 20% van het personeel moet worden ontslagen. En je bedenkt, straks ben ik dat en kan ik mijn rekeningen niet betalen. Zo even een greep uit die wat grotere dingen. En zo van klein naar groot, van groot naar klein, komen wij van dag tot dag momenten tegen waarbij het even heel erg angstig wordt. Heel spannend wordt. Heel vervelend of heel naar of heftig of groots. En dan hopen we, dan bidden we, dan verwachten we als christenen dat we daar ergens iets van de hand van God in zien. In mogen zien. Hij voorziet, verhoort, geneest, beschermt, oplossing biedt. En dan hopen we en bidden we en strekken we ons ernaar uit. En wat overvalt ons als mensen het dan gemakkelijk om te denken, ach, het zal wel niet. Ik weet niet hoor, of God wel sterk genoeg is. Ik weet niet of hij wel voldoende gaat doen in mijn leven op dit moment. Heeft hij dat überhaupt wel gedaan? Zou het woord überhaupt wel waar zijn? Om mij heen hoor ik genezingen, maar misschien was dat ook wel een toevalstreffer. Op een gegeven moment kan het gebeuren dat ons twijfel overvalt. En we eigenlijk vraagtekens stellen bij dat oeroude sterke geloof. Wat van generatie op generatie overgedragen wordt. En wij ook doen met onze kinderen. Onder andere al door middel van dit soort bladen in onze diensten. En ik geloof oprecht dat het volk Israël vergelijkbare situaties had. Wat waren ze al gauw de Rietzee vergeten, hè? Na 6 weken zeiden ze al, had ons in Egypte gelaten. Ze waren het zo gemakkelijk vergeten. En ik denk dat God dat wist. En vandaar dat hij ons, hen, Jozua gaf. Die hen een opdracht geeft om hem iets op te richten, een gedenkteken, zodat je het altijd blijft onthouden. Nou, Wilma heeft er al van gelezen en ik neem jullie mee. Ik zal mijn aantekeningen er nog even bij pakken. Want in Jozua 4 beginnen we hoofdstuk 1 met het volgende, het verhaal, de 12 gedenkstenen staat erboven. Als je het kan vinden, mee kan lezen, zou dat mooi zijn. Jozua 4, vers 1. En het gebeurde toen heel het volk het oversteken van de Jordaan voltooid had, dat de Heere tegen Jozua zei, neem voor 12 mannen uit het volk, uit elke stam 1 man. En gebied hun, neem van hieruit het midden van de Jordaan, van de plaats waar de voeten van de priesters staan, voor uzelf 12 stenen op. Neem ze met u mee naar de overkant en leg ze in het kamp waar u deze nacht gaat overnachten. Daarop riep Jozua de 12 mannen die hij had laten aanstellen uit de Israëlieten, uit elke stam 1 man. Gaan we naar vers 8. De Israëlieten deden zoals Jozua geboden had. Zij namen 12 stenen op uit het midden van de Jordaan, zoals de Heere tegen Jozua gezegd had. Volgens het aantal stammen van de Israëlieten. En zij namen ze met zich mee naar de overkant, naar het kamp. En daar legden ze ze neer. Vervolgens vers 10. De priesters die de ark droegen, stonden in het midden van de Jordaan. Totdat alle dingen voltooid waren die de Heere Jozua geboden had tegen het volk te zeggen. Overeenkomstig alles wat Mozes Jozua geboden had. En het volk haastte zich en stak over. Vers 15. En de Heere zei tegen Jozua, gebied de priesters die de ark van de getuigenis dragen, dat zij uit door de Jordaan opklimmen. Toen gebood Jozua de priesters, klim op uit de Jordaan. En het gebeurde toen de priesters die de ark droegen van het verbond van de Heere uit het midden van de Jordaan opgeklommen waren en de voetzolen van de priesters nog maar net op het droge stonden, dat het water van de Jordaan op zijn plaats terugkeerde en als voorheen langs zijn beide oevers stroomde. Vers 20, wat Wilma ook gelezen heeft. Die 12 stammen die zij uit de Jordaan genomen hadden, richtte Jozua op. 12 stenen, bedoel ik, hè? Ik zeg stammen, stenen. Richtte Jozua op in Gilgal. Hij zei tegen de Israëlieten, wanneer uw kinderen morgen aan hun vader vragen, wat betekenen deze stenen? Dan moet u uw kinderen laten weten. Op het droge stak Israël deze Jordaan over. Want de Heer uw God heeft het water van de Jordaan voor uw ogen doen opdrogen. Totdat u overgestoken was, zoals de Heer uw God met de Schelfzee gedaan heeft, die hij voor onze ogen heeft doen opdrogen, totdat wij overgestoken waren. Opdat alle volken van de aarde zouden weten dat de hand van de Heer sterk is, opdat u, de Heer uw God, alle dagen vreest. Een situatie van het volk Israël. Moet u zich voorstellen, twee verkenners hebben Jericho bezocht, hebben daar de omgeving verkend en hebben daar gezien hoe het eraan toe gaat en komen terug bij Jozua en zeggen daar, het is daar een volk, een stad wat hevig in angst beeft, omdat ze gehoord hebben van uit de omgeving, de andere omliggende volken, dat de God van Israël de ware God is, de God is die dat volk door de Rietzee liet trekken en overwinning op overwinning schenkt. En de verkenners komen weer terug en dan zegt Jozua, prima, maak je klaar, over 3 dagen vertrekken we. Moet je zich voorstellen, het volk had al 40 jaar door de woestijn gezworven en ze waren met ongeveer 1 miljoen toen ze uit Egypte vertrokken. De schatting is dat ze op dat moment een 2 tot 3 miljoen Israëlieten betrof, dat het volk 2 tot 3 miljoen groot was. Die moesten in 3 dagen alle tenten oppakken en op, klaarmaken voor vertrek. En Jozua geeft ze de opdracht, volg de ark. Kijk hoe die priesters met de ark richting de Jordaan trekken. En als jullie ze zien vertrekken, volg ze dan. En het volk volgt vervolgens de priesters die midden in de Jordaan stil blijven staan. Zodra zij voeten in het water zetten, schuift de Jordaan als het ware op, als een soort van dam, stopt die op dat moment op die plek met stromen, zodat zij droog naar de overkant kunnen gaan. En het hele volk, die 2-3 miljoen mensen, trekken door de Jordaan. Die priesters hebben al die tijd daar moeten staan. Toen waren ze aan de overkant, toen zei Jozua, 12 mannen moet ik hebben. Die gaan weer terug de Jordaan in. En die pakken daar elke steen en die nemen ze mee naar de overkant. Terwijl die priesters daar nog steeds zo staan met die ark. En op het moment wanneer die 12 stenen ook aan de overkant zijn gebracht, wordt vervolgens met die priesters die ark naar de overkant gebracht. En zodra zij, en ik stel me dat zo voor, zodra zij een voet uit dat water trekken, stroomt daar water. En bij elke voet die ze zetten, komt dat water er weer terug. Tot het moment komt dat zij aan de oevers treden, misschien wel een beetje een klim moeten maken om uit de Jordaan omhoog te komen, die ongeveer 2 à 3 meter diep is, wanneer die vol is, wanneer die in hoogseizoen volstroomt. En dan klimmen ze daaruit en dan woest dat water daar weer langs. En wie ergens in het buitenland wel langs grotere rivieren geweest is, die sterk stromen, weet wat voor geweld dat kan geven. En die priesters klimmen daaruit, zetten die ark daar aan de kant. En de stenen worden meegenomen naar Gilgal, waar later een altaar neer wordt gezet. 40 jaar in de woestijn en daar dan dat moment van het innemen van het beloofde land. Dat innemen van in eerste instantie die eerste stad. Om vervolgens verder te trekken en het land in te nemen wat Abraham al beloofd kreeg van God. Een zichtbaar gedenksteen, teken in de vorm van 12 stenen. En dan zegt God daarbij van, want als je kinderen ernaar vragen, als je kinderen dan vragen, wat doen die stenen daar? Dan kun je hen vertellen. Maar zelf ook, als je er langs loopt, of als je er overheen moet, of als je erbij gaat zitten. Als je iedere keer die stenen weer ziet, dat je dan weer bij jezelf weet, hij was het die mij door de Jordaan trok. Niet alleen een gedenkteken. Hij was het die mij door de Jordaan haalde. Maar ook een teken, zou hij dan ook niet, als hij dat gedaan heeft, in de toekomst er zijn? Zal hij dan ook niet, als hij toen daar was, mij ook niet juist nu hier nabij zijn? Als een belofte. En mogelijk voor ons ook als een belofte voor het komende jaar. Als je even weer terugkijkt. Afgelopen seizoen, dat is een beetje zo'n markeerpunt, hè? Zo'n kruispunt waar we nu op zitten. Als je terugkijkt voor jezelf. Afgelopen jaar, hoe we starten in september, dat is een mooie banner. Verlangen naar groei en bloei. Maar ook privé, in je eigen leven. De dingen die je doorgemaakt hebt, de dingen die je gedaan hebt of niet gedaan hebt. Waar was het even spannend? Waar was het even lastig? Waar was het even heel oncomfortabel? Of eigenlijk heel vervelend? Waar was het even niet oké? En vond je dat spannend? Vond je het lastig om daar overheen te gaan of daar voorbij te gaan? En op welke wijze zag of ervoer je Gods hand daarin? Kan het zijn dat hij ergens daar was? Dat je zei, ja, ik heb gezien en ervaren dat hij zijn zegen gaf. Ik heb gezien en ervaren dat hij troost gaf. Dat hij rust gaf. Dat hij voorziening gaf doordat een gemeentelid net op dat moment een bemoediging stuurde. Of net op dat moment een bijbeltekst verstuurde waar ik wat aan had. Waar ik weer mee verder kon. Een Joshua momentje waarbij je even een steen kon pakken. In je broekzak of in je jaszak kon stoppen en weten van dit is het. Hij is erbij. Ik hoef het niet alleen te doen. Als een belofte. Kijk naar eertijds. Zo zal hij ook in de toekomst er weer zijn. En wij gaan het ook doen. Ik had jullie gevraagd om een steen mee te nemen. Is het gelukt om een steentje mee te nemen of een hele steen? Probeer eens terug te halen in jezelf. Was er een moment waarbij je zegt van ja, ik heb daar gezien. Misschien wel eerder dan dit jaar hoor. Niet afgelopen jaar, maar eerder al. Ik heb gezien dat God daar was. Dat was voor mij een markeerpunt waarbij ik door de Jordaan trok. Door die drek heen ging. Door die natte bodem mezelf voortsleepte en vervolgens aan de overkant die steen kon oprichten, want hij was erbij. Dan mag je die steen hier op dit dienblad neerleggen. Ik had hem hier al zo mooi neergelegd. Als gedenksteen, als moment, als markering voor onszelf, ook, dat anderen het ook mogen zien. Ja, hij was erbij. Dus wie dat heeft, mag naar voren komen. En wie niet een steen meegenomen heeft, omdat hij dat vergeten is of wat ook maar, of niet helemaal meegekregen heeft, er liggen hier stenen. En daar mag je ook één van pakken en die erbij leggen. En herken je het niet, ook niet erg, hè? Zeg je van ik herken het niet, helemaal niet erg. Kijk eens, ja, jullie kunnen het misschien niet zo heel goed zien, want het is wat van bovenaf, maar hij ligt bijna helemaal vol met stenen. Sommigen probeerden hem al mooi even te stapelen, zodat er wat een stapeltje ontstond. Nou, wie weet kunnen we er iets met lijm of zo van doen, dat het wat een torentje wordt. Maar zoveel stenen, voor allemaal situaties en voorbeelden van mensen die zeggen, hij was erbij. En ik weet, door ik deze steen neerleg, als een bewijs, als hij daar was... Toen, dan zal hij daar ook zijn. Dan zal hij in het nieuwe ook zijn. Wanneer je weer naar school gaat, wanneer je weer iets nieuws moet beleven. Of wat ook maar. Hij zal daar dan ook zijn. Ik ben alleen wel even benieuwd, dus even spontaan. Of er misschien 1, 2 of 3 mensen zijn die zeggen, ik wil er wel even heel kort wat van vertellen. Even in 2, 3, hooguit 4 zinnen. is er iemand die wil zeggen, ik heb een steen neergelegd en ik kan wel even vertellen, daar was hij. Ja?
We zitten aan elkaar vastgeplakt.
Zo is dat. Ja. ik kreeg een steen van een steen in handen gedrukt en toen keek ik net even naar die steen. En die steen was vrij ruig en hier en daar allemaal butsen erin. En toen zat ook een beetje zwart op die steen. Maar eindelijk dacht ik toen in mezelf, het typeert wel een beetje mijn leven. Het leven is niet altijd ik noem maar dat alles makkelijk gaat. Het leven heeft zijn ups en zijn downs. Maar wat ik vooral bij werd bepaald, is ik heb die steen neergelegd uit dankbaarheid naar God toe. Want ondanks alle moeilijke stukken, prachtige stukken met God, voelde ik vooral een stuk dankbaarheid in mijn hart dat God altijd erbij is geweest en dat God ons leidt. En dat is eigenlijk het getuigenis wat ik van de steen wil geven.
Mooi. Ja, bedankt. Zijn er meer? Kort iets willen vertellen. Ja?
Ik vond het heel bijzonder dat gedurende de jaar had ik wel beter leren luisteren naar de Heilige Geest. Van wanneer je iets moet doen of niet, of moeten laten. Gewoon je woorden tellen of zo. En natuurlijk heb je ook je gebedsstrijders erbij die achter je staan, die intercession doen voor je. En zo is het mij in een 5 weken tijd 2 keer overkomen. Dat ik denk van, hier zal ik dit doen, zal ik die persoon spreken of niet. En dan doe ik het wel. En is die resultaat zo verbluffend dat ik daar zelf verbaasd van sta. Dus dat is wel een fijn.
Mooi, ja. Dank je wel. Wat bijzonder om te horen, zo van even 2 gemeenteleden. Van wat is... Jij wilt u ook wat vertellen? Oh, ik dacht dat Rijn ook de hand omhoog zou. Maar wat bijzonder om dan zo van de gemeente, een aantal gemeenteleden even te horen van... Zo werkt dat dus. Het is soms zo iets kleins als een bezoekje van iemand en dan zie je dat dat net het juiste moment is om een bezoek af te leggen. Of als ik gedurende mijn leven kijk, dan zie ik daar die momenten en dan mag ik zo dankbaar zijn voor dat Hij erbij is, dat God erbij is. En zo mogen we elkaar daarin ook bemoedigen. Nu is het zo dat in Joshua 4 ook een heel opmerkelijk ander voorval zich plaatsvindt. En daar hebben we zo pas overheen gelezen. Een beetje bewust heb ik daar overheen gelezen, want ik skipte een aantal stukken, dat hebben jullie gezien. Want wat staat er in vers 9? Wanneer op een gegeven moment dus die 12 stammen daar een steen gehaald hebben uit de rivier, trekt ook Joshua zelf weer terug naar het midden van de Jordaan. En dat doet hij het volgende. Joshua, vers 9, richtte ook 12 stenen op in het midden van de Jordaan. Op de plaats waar de voeten van de priesters hadden gestaan, die de ark van het verbond droegen. Zij zijn daar tot op deze dag. En daar kunnen we gemakkelijk overheen lezen. En dan kunnen we met elkaar dit verhaal als een soort van metaforisch weer trekken naar onze tijd. En zelf ook stenen leggen en zeggen dat zijn onze gezamenlijke gedenktekenen dat God erbij was. Maar dit is niet zomaar iets, denk ik dan. Wat doet Joshua hier? En wat kunnen wij daarvan in deze tijd, vandaag de dag, nog van leren? Of misschien wat kunnen wij daar dan mee, wat hij daar doet? Ik vind het zo mooi dat hij weer terugtrekt naar de Jordaan. En misschien hoor je dit aan en denk je, ik heb misschien wel zelfs zo'n steentje neergelegd. Maar op dit moment trek ik eigenlijk door de Jordaan. Op dit moment sta ik eigenlijk met mijn voeten midden in die blubber. Op dit moment kookt eigenlijk dat water om me heen. En ik ben eigenlijk wel bang, want wie weet klettert het elk moment over me heen. Is het zo overweldigend. Die oever van de Jordaan, daar ben ik nog helemaal niet. Ik moet er nog doorheen. Ik sta er middenin. Ik weet helemaal niet of ik hier wel doorheen kom. Vind ik zo mooi dat Joshua hier dus daar, juist op die plek, in die drek waar ongetwijfeld die bodem nog nat is, waar het nog aan zijn voeten kleeft, waar het vies is, waar het koud ook is, waar het ruw is, waar de stenen oneffen zijn. Daar richt hij ook een gedenkteken op. En daar plaatst hij ook stenen. Juist misschien wel om ons even een bemoediging te geven. Soms mag dat ook een markeerpunt zijn. Ik ben hier, midden in de Jordaan, maar ik zal hier niet blijven. Dit is niet de plek waar ik blijf. Straks zal daar weer water stromen en ben ik daar niet meer, want dan ben ik aan de oever. Vertrouwen op de uitkomst, is dat eigenlijk, vraagt dat eigenlijk van ons. En ik kan me nou voorstellen dat je hier zit en zegt, van, het is mooi om steen neer te leggen, maar ik heb eigenlijk wel een steen te leggen juist in het midden van de Jordaan. Ik heb eigenlijk wel een steen te leggen op de plek waar juist die drek zo voelbaar is. Want op dit moment trek ik daar doorheen. Dan wil ik je vragen, misschien heb je je steen al weggegeven, had je één meegenomen hier neergelegd. Daar liggen ze nog. Pak daar dan een steen en leg die er gewoon bij. Die hoort daarbij. Want dat is ook waar wij doorheen gaan in het leven. En ik vind het zo mooi dat daar staat en die liggen daar op de dag, tot de dag van vandaag. Dat is dus blijkbaar de werkelijkheid, de realiteit. Wij willen alsmaar door de Jordaan en aan de overkant een gedenksteen oprichten. Maar totdat dit woord voltooid is, volledig voltooid is, tot die dag. Dank. Mooi. Is dat de plek waarbij we die stenen ook neer mogen leggen en ook moeten leggen? En tot die dag zal dat zo zijn. Wanneer hij weer terugkomt en wanneer hij weer alles nieuw maakt en oplost, dan pas zal die plek er niet meer zijn. Dan pas zal die plek weg zijn. Als er meer zijn die zeggen, ik heb ook een steen te leggen, want ik zit midden in de Jordaan, voel je vrij om dat nu ook te doen. Die horen erbij. Beide altaren werden opgericht. Beide gedenkplekken werden opgericht. Aan de ene kant dat wonder, aan de ene kant dat grootse van dat trekken door de Jordaan. En aan de andere kant die plek midden in de Jordaan waarbij Jozua zegt, tot de dag van vandaag als een markeerpunt, we trokken er doorheen. Als bemoediging voor ons ook. Wanneer je daar bent, daar trek je doorheen. Daar gaan we doorheen. Tot slot zien we dan vervolgens hoofdstuk 5, vers 1. Ik vind het zo mooi. Het is een nieuw hoofdstuk, waardoor je dat misschien wel overslaat. Maar eigenlijk is dat nog wel weer de kern. Nadat dit wonder voltrokken was, nadat het altaar opgericht was. En zij dus in Gilgal gevestigd waren, deze lieden. Staat daar toen al de koningen van de Amorieten aan deze zijde van de Jordaan, namelijk ten westen daarvan, en al de koningen van de Kanaanieten aan de zee, hoorden dat de Heere het water van de Jordaan had doen opdrogen voor de ogen van de Israëlieten, totdat zij overgetrokken waren, gebeurde het dat hun hart wegsmolt van angst. En er was geen moed meer in hen vanwege de Israëlieten. Dat gedenkteken mag ons eraan herinneren. God is groter. God is daar en hij is groter. Ook het komende seizoen is hij erbij. En mogen we terugdenken van toen was hij er en dus zal hij er daar ook zijn. Mogen we terugkijken en zeggen van, zal hij dan ook niet, juist zoals hij dat toen deed, dat in de toekomst weer doen? Als herinnering dat het water teruggetrokken was. Dus als onze kinderen ernaar vragen, wat deden die stenen in die dienst? Dat we ze kunnen vertellen. Hij heeft dit gedaan voor ons. Hij heeft dat gedaan. Ik ben een dankbaar mens. Ook al leg ik een ruwe steen, ik ben een dankbaar mens. zullen we met elkaar danken. Hemelse Vader, dank u wel, Heer, dat wij zo aan het eind van deze woordverkondiging bij u mogen komen. En u heeft gezien, Heer, hoe we stenen legden. Massaal met elkaar konden getuigen. U was erbij op diverse momenten in ons leven. En getuigen door het leggen van een steen dat u groot bent. Dat u ons door de Jordaan geleid heeft. Dat u ons bedacht heeft voor een plek anders dan midden in de Jordaan. Dank u wel, Heere God, dat we daarna mogen kijken en mogen zien en weten wat voor spannend er ook komt. Of dat nou een voetbalcarrière is, een bezoek aan de tandarts of juist die intense, grootste dingen van het leven. Dat u erbij bent. Dat u daar was en daarom ook in de toekomst erbij zal zijn. Dank u wel, Heer, dat we op die manier mogen gedenken en dat we ook met elkaar, met een aantal van ons, een steen mochten leggen, juist midden in de Jordaan. Juist op die plek waar die drek nog aan onze voeten kleefde. En juist voor hen die die steen gelegd hebben, willen we bidden, Heere God. Heer, wilt u voorzien in het overtrekken, doortrekken van de Jordaan. Heere God, wilt u de oever in zicht brengen. Wilt u voorzien in trouw, in liefde, in zorg, in nabijheid, in genezing, in rust en in vrede. We bidden u, Heer, dat dat een markeerpunt mag zijn. Ik ben hier nu. En tot de dag van vandaag liggen dat soort stenen van ons leven op die plek. Maar er komt een moment dat het water daar weer overheen gaat. Dat het niet meer zichtbaar is. Dat u voltooiing gegeven heeft. En dat willen we u bidden. Daar kijken we naar uit, Hemelse Vader. In het bijzonder bidden we ook, als we zo stilstaan met de geschiedenis van uw volk Israël. Voor uw volk Israël. Heer, we halen lering uit de woorden en de verhalen van toen. Maar wat mag het ook een markeerpunt zijn voor nu. Heer, dat u de rivieren splijt. Heer, dat u de Rietzee splijt. Dat u uw grootheid toont aan het volk Israël op dit moment in het land Israël. Dat u daar vrede geeft, dat u daar herstel geeft. En Vader, dat een ieder die daar woonachtig is, uw naam, Heer Jezus, mag verhogen en verheerlijken. We bidden u zo uw zegen, uw vrede, uw rust en nabijheid over het volk Israël en over het land Israël. Heer, en zo danken we u voor dit moment waarbij we als gemeente een altaar hebben gebouwd. Een markeerpunt hebben gebouwd. En dat we zo vooruit mogen kijken naar het nieuwe wat komt. En dat u daar ook zal zijn. In Jezus' naam. Amen. Dank u wel.